Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Heeft u wel eens overwogen om op de ChristenUnie te stemmen? Gemotiveerde mensen met progressieve standpunten als het gaat om vluchtelingen, inkomensverschillen en milieu, toch? Maar je krijgt er nog iets bij met deze christenen. En dat onthullen Marieke Rotman, Romy van den Burg en Allard van der Woude deze week in De Groene. Een uiterst rechts randje. Contacten met dubieuze clubs in de strijd tegen abortus, homorechten en euthanasie. En dat verloopt via de ECPM, de European Christian Political Movement. En daar hebt u nog nooit van gehoord, waarschijnlijk. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. In de podcast zitten Marieke en Romy. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
En Allard laat zich verexcuseren, begrijp ik. Ja? We doen het met z'n drieën. Hebben jullie wel eens overwogen om op de ChristenUnie te stemmen?
Oh, dat mag je nooit vragen aan een journalist, toch?
Nee, hè? Maar ik ben gepensioneerd, dus dan kan het weer wel. Maar ik bedoel, het is geen partij qua standpunten die heel ver ook niet van jullie afstaat, denk ik zomaar.
Nou, voor een gedeelte denk ik wel. Ik heb wel stemwijzer ingevuld en als ze bij mij op 4 kwamen te staan bijvoorbeeld. Ja. Ik dacht, er zijn best wel een aantal onderwerpen waar ik toch wel raakvlakken heb met die partij. Ik heb het dan wat misschien iets minder met de christelijke waarden, maar zou dat een afweging zijn om er wel of niet op te stemmen?
Ja.
Maar ja, ik denk wel eens dat.
Ja, ik denk zeker de afgelopen jaren zijn ze wel op een aantal belangrijke thema's best wel progressief en ook wel sociaal hebben ze zich geprofileerd. Klimaat heel erg, op migratie. Ja, dat vind ik ook wel belangrijke thema's, dus in die zin.
Nou, volgens mij zelfs sinds kort een LHBTI-afdeling, dus ze zijn wel op een bepaalde manier, presenteren ze zich toch wel progressief.
Ja, zelfs op dat gebied.
Ja.
Goed, daar komt nu een lelijk einde aan door jullie onderzoek. Tenminste, dat is toch wel onthullend waar ze zich mee gelieerd hebben, hoe ze mee gelieerd zijn. Ik moest ook meteen denken, Marieke, jij vast ook, en 3 jaar geleden, toen zat jij in de podcast met collega's van Investico.
Ja.
Toen was het masterclass artikel. En dat ging over de anti-abortus lobby, die om strategische redenen de pro-life lobby genoemd moet worden. Dat was ook een van de onderwerpen. Heeft dat met elkaar te maken? Dat je nu 3 jaar later, door de contacten die je daar had, die zullen vast geholpen hebben bij het tot stand komen van dit artikel.
Ja, zeker. Sterker nog, over dat Agenda Europe en ECPM hebben we toen ook akkoord geschreven. Want dat kwamen we toen inderdaad ook tegen. Toen hebben we groot onderzoek gedaan naar de anti-abortuslobby in Nederland. Maar hebben we ook al wel een beetje internationaal gekeken.
Ja.
En het was ook met dezelfde groep. Dus het was ook met Romy en Allard. En we zijn dat eigenlijk altijd blijven volgen. En toen ook nog met Esther Chavan en Dina Lavour. En ja, op een gegeven moment, we vonden dat altijd nog wel interessant, die internationale tak. En toen zijn we op een gegeven moment bij dit lek terechtgekomen en konden we ook wat meer onthullen over wat daar nou gebeurt.
Ja, dit lek. Wat is dat, dit lek?
Ja, dus we hebben een lek met 4000 e-mails in handen gekregen van de internationale anti-abortuslobbygroep Agenda Europe.
Okay.
Die heet Agenda Europe omdat ze zich voornamelijk op Europa focussen en zij staan eigenlijk voor het promoten van christelijk-conservatieve waarden. Dus tegen abortus, tegen het homohuwelijk, tegen euthanasie. In de groep ook veelal tegen LHBTI-rechten.
Ja.
En we krijgen eigenlijk een inkijkje in die 4000 mails in wat er nou allemaal in die groep gebeurt. En ook wie er allemaal in zitten.
En dan is de eerste vraag natuurlijk, als je zo'n partijen e-mails krijgt, klopt het wel? Is het wel van die club waarvan ze zeggen dat het is? Romy, kijk naar jou. Het was dus van Agenda Europe, zoals Marieke zegt.
Ja.
Maar heb je dat kunnen checken?
Nou, voor een gedeelte is denk ik, je moet altijd als journalist controleren van waarom wil iemand iets lekken of en kan ik het verifiëren? Ja. Kan ik de motivatie van iemand begrijpen?
Je kon in dit geval contact opnemen met het lek, zou ik maar zeggen. Met de bron. Het was niet zo dat die in een vuilniszak aan jullie deur hing, maar je kende de persoon die het...
Ja, we hebben in ieder geval vragen kunnen stellen aan de bron wat de motivatie was. Okay. Dus hebben we een gesprek mee kunnen voeren.
Ja.
En dan ga je natuurlijk ook kijken in de maillijst, zijn het namen die we herkennen. Is het iets wat we kunnen verifiëren met daadwerkelijk gebeurde dingen in die tijd?
Ja.
En aan het einde is het natuurlijk ook nog zo is dat je overal bij alle mensen waar je over gaat schrijven wederhoor gaat halen. Ja. En dan kan je natuurlijk ook nog verifiëren dat die dingen inderdaad op die manier zijn gezegd in die groep. Want niemand... Dus je hebt een paar momenten dat je dat controleert.
Snap ik. Want niemand heeft op het eind gezegd, ja, wat jullie hier voorlezen, dat klopt helemaal niet. Dat heb ik helemaal nooit geschreven. Of ze willen er misschien niet over praten, maar nooit is het ontkend dat het materiaal authentiek was.
Nee, in ieder geval niet door de mensen die wij aangesproken hebben. We wel het moment dat wij de wederhoor hadden uitgestuurd, dat er meteen de pro-life beweging in Amerika een soort persbericht eruit gooide met dat we ze hadden gehackt en of het dan allemaal wel betrouwbaar was. Dus het wordt altijd wel in twijfel getrokken, maar de mensen die we daadwerkelijk hebben gevraagd van hey, ik zie deze mail van op deze datum, klopt dat? Dan zijn ze allemaal klopt.
Ja, en het feit dat ze dachten dat we hun e-mails hadden gehackt, lijkt me op zich ook een aanwijzing dat het wel inderdaad hun e-mails zijn.
Ja, dat is inderdaad een soort onbewuste bevestiging meteen. Goed, laten we even wat clubs doornemen om het landschap te schetsen. Agenda Europe, wat is dat?
Ze zou het niet zelf zo noemen, maar het is eigenlijk een soort organisatie, maar het is ook een maillijst. Dus je komt in een besloten mailgroep terecht met ongeveer 400 leden verdeeld over heel Europa. En ze komen eens per jaar kwamen ze samen om een soort conferentie te houden over hoe ze christelijke waarden inderdaad tegen het homohuwelijk, abortus en euthanasie, hoe ze dat met z'n allen kunnen implementeren in bijvoorbeeld verschillende jurisdicties in Europa. Hoe kunnen we wetgeving aanpassen? Hoe kunnen we elkaar tips geven? Hoe kunnen we bepaalde debatten naar onze hand zetten?
Ja.
En daar kwamen ze dan jaarlijks voor samen. En in de tussentijd zien wij in de mails dat ze gewoon de hele tijd nieuws naar elkaar doorsturen. En het gaat dus inderdaad om 400 leden. En een van die leden is dan een aantal leden van de European Christian Political Movement.
Dan gaan we naar de volgende club, ja.
Ja, die zit, een aantal van hun leden zit in die besloten mailgroep.
Oké. Okay.
Dus dat was, omdat we het ook met een internationale groep journalisten gedaan, hebben we allemaal een beetje gekeken van wie van ons land zat er nou eigenlijk bij Agenda Europe. En dan focus je natuurlijk een beetje op Nederland.
Goed, gaan we eerst naar die andere club, want die is belangrijk. European Christian Political Movement. Opgericht door de ChristenUnie, begrijp ik. Tenminste, ze was bij de oprichting betrokken.
Ja.
En opgericht door een Nederlandse man, Leo van Doesburg. Maar hij kan ook Engels. Luister maar in het volgende fragment.
My name is Leo van Doesburg. I am the East European representative of the European Christian Political Movement and the Relations and Networking Officer. The ECPM started in 2005 with a declaration with some smaller parties actually coming together and saying, like, how can we develop and promote the basic Christian democratic values in Europe?
The basic democratic values in Europe. Dit is een fragment wat ik van YouTube geplukt heb uit 2010, dus 5 jaar na de oprichting. Wat me daaraan opvalt, ik weet niet of jullie dat kunnen verklaren, Leo van Doesburg is dus een Nederlander, maar hij presenteert zich hier als de vertegenwoordiger van de Oost-Europese groepen binnen de ECPM. Wat is dat?
Ja, nou, om te kwalificeren als Europese partij moet je vertegenwoordigd zijn in een heel aantal lidstaten.
Ja.
En tussen 2005 en 2010 is Leo van Doesburg eigenlijk een soort tocht begonnen door Oost-Europa om allemaal vertegenwoordigers in Oost-Europese landen voor de ECPM te winnen of die zetels binnen te halen.
Ja, dan moeten we iets uitgebreider vertellen. Je moet, om als Europese politieke partij erkend te worden, moet je in de landelijke parlementen van een x-aantal landen, ik geloof een kwart van de landen die bij de Europese Unie horen, moet je vertegenwoordigd zijn.
Ja.
En Leo van Doesburg, dat was oorspronkelijk niet zo. Dus wat is wijsheid?
Ja, dus je moet inderdaad zetels uit nationale regeringen halen.
Ja.
En hij is eigenlijk, want hij was sowieso al wat meer Oost-Europees gericht. Hij is geloof ik, ik heb niet helemaal scherp wat precies, maar daarvoor woonde of werkte die volgens mij ook al ergens in Roemenië, dacht ik. En dus hij was daar denk ik al bekend. En hij is eigenlijk een soort tocht gaan maken daar langs allerlei regeringen. Dat heeft hij ook op een hele slimme manier gedaan door Eigenlijk aanspraak te maken op de zetels van etnische minderheidspartijen. Want die hebben automatisch een zetel in het Europese parlement.
Dus die hoeven die niet bij verkiezingen te verdienen, maar ja, die hebben ze gewoon.
Precies, dus ja, daarmee verzeker je echt van die minimum vertegenwoordiging. En het is ook een hele kleine partij, dus ze hebben ook niet zo heel veel meer dan die minimale vertegenwoordiging. Maar daarmee werden ze wel een Europese partij.
Ja.
En nou, zitten ze in het Europese parlement, maar kunnen ze ook aanspraak maken op Europese subsidies.
Ja.
Dus dat vanaf 2010 was het kwalificeerd als Europese partij en kregen ze dus ook subsidie.
Ja, in 2022 zelfs meer dan 1 miljoen, las ik in jullie verhaal. Dus dat zet wel aan de dijk. Handige jongen, die Leo van Doesburg. Kun je er wat meer over vertellen?
Ja, nou, hij is wel een opvallend figuur, want hij duikt eigenlijk op heel veel plekken weer op. Hij is dus heel erg de ja, een beetje geestelijk vader, denk ik wel, van de ECPM. Hij is daar heel actief in geweest. Hij heeft heel veel lobbyen voor hen gedaan en heel veel contacten gelegd. Maar we kwamen hem ook weer tegen in die Agenda Europe mailbox die we dus kregen. En
niet zomaar,
zomaar een beetje. Nee. Hij was heel erg actief daarin. Hij treedt eigenlijk op als beheerder. Hij is denk ik degene die de meeste mails verstuurt. Of in ieder geval een van de meest actieve leden in die groep. En hij start zelf allerlei discussies. Hij vraagt om advies, maar hij modereert ook wel eens een beetje. Of hij stuurt mensen ook wel eens een beetje als een soort discussies ontstaan. Zegt hij wel eens, laten we het bij onze gezamenlijke waarden houden. Dus hij, ja, hij is ook wel in dat Agenda Europe heel belangrijk geweest. En we kwamen erachter in die mails dat de ECPM, dus de Europartij van de ChristenUnie,
ja,
hun Europese subsidies ook heeft gebruikt om evenementen van Agenda Europe te ondersteunen. En daar, ja, dat is ook iets waar Leo bij is geweest.
Ja, ja, goed, dat wordt langzaam, ik zal maar zeggen, het glijdt een beetje af. In de zin van dat je lobbyt voor allerlei standpunten tegen abortus en dergelijke, daar kunnen we het misschien niet mee eens zijn, maar dat is natuurlijk niet verboden. Je mag, als je dat openlijk doet, vrijheid van meningsuiting. Maar wat hier gebeurt, is al een beetje gebruik maken van Europese regels om aan subsidiegeld te komen, die bedoeld is voor Europese politieke partijen, terwijl ze helemaal geen puur politieke partijen waren. Ze zaten niet in het parlement, of wel?
Nou, ze zijn een hele rare partij. We spraken er ook politicologen over. Die zeiden, ja, ik heb hier eigenlijk nog nooit van gehoord, terwijl ik toch dacht dat ik alle Europese partijen wel kende.
Ja.
En dat komt omdat ze zijn dus een hele kleine partij, maar ze hebben ook geen eigen fractie in het Europese parlement. Dus hun, ja, Europarlementariërs, die zijn verdeeld eigenlijk over andere fracties, maar horen wel bij de ECPM. Ja, de Europese politiek is best wel ingewikkeld.
En ze zijn verdeeld over een aantal fracties, vind ik ook zo gek, want je gaat dan toch bij één fractie zitten, zou ik zeggen.
Ja, dat is inderdaad ook heel vreemd, maar dat nou ja, goed. Dat is nou eenmaal zo.
Ja.
Maar ze hebben dus in ieder geval geen eigen fractie en ze zijn dus ook niet zo heel erg politiek actief. En
nee.
We hebben ze hen natuurlijk uiteindelijk na het artikel om een reactie gevraagd. En daarin zegt ze zelf ook van, ja, eigenlijk waren we tot 2019 ook meer een soort lobbyclub dan een politieke partij. Maar inmiddels proberen we ons wel echt volledig op de Europese politiek te richten. Maar ja, goed, toen waren ze natuurlijk al 10 jaar een Europese politieke partij.
Dus met terugwerkend kracht geven ze het zelf toe eigenlijk dat het een slimmigheidje was.
Ja. Nou ja, ja, en dat ze dat eigenlijk misschien niet zo hadden moeten doen. Want dat ondersteunen van die evenementen van Agenda Europe met Europese subsidie, dat is gewoon niet de bedoeling van de Europese subsidie. En dat zegt ze achteraf ook zelf, van dat betreuren we nu dat we dat hebben gedaan.
Ja, ja, het is ook nog oneigenlijk gebruik van de subsidie voor een Europese politieke partij. Waarom eigenlijk? Waarom zou je Agenda Europe niet mogen ondersteunen?
Omdat dat niet, dat geld krijgen ze voor het zijn van een Europese politieke partij in Europa en voor het vertegenwoordigen van de burger. Van de burgers die ze vertegenwoordigen in de Europese politiek. En dit is gewoon iets heel anders.
Dus een soort lobbywerk. Ja, je kan zeggen, je hebt ook studieclubs bij politieke partijen.
Ja, nou, dat is waar. Ik denk dat een ander belangrijk punt is waarom ze ook zeggen, dit hadden we eigenlijk niet zo moeten doen, maar daar gaan we het misschien nog over hebben, is de mensen met wie ze in die lobbygroep zaten en ook de uitingen die daarin gedaan werden.
Ja.
Waarvan ze ook nu zeggen, daar staan we niet achter.
Gaan we het zeker nog over hebben. Ik wil nou die Leo van Doesburg toch nog meer inkleuren. Ik vind dat interessant. Was hij ook lid van de ChristenUnie?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee. Hij was altijd wel heel erg de man in Europa voor de ChristenUnie, denk ik. Dus als hij, ik zou best kunnen dat hij lid is geweest, maar dat weten we niet.
Maar officieel praat de ChristenUnie over Leo van Doesburg als een van hun mensen in Europa?
Nee, de ECPM.
Oh, dus de ECPM,
die Christelijke Europartij van de ChristenUnie, daar heeft hij een belangrijke rol gespeeld tot voor 2 jaar geleden.
Ja, ja, ja. Oké, ja, dan is het nog niet automatisch zo dat hij in de ChristenUnie in Nederland ook een belangrijke rol speelt.
Nee.
Maar het was bijvoorbeeld wel zo, het laatste congres, een paar weken geleden, van de ChristenUnie, daar lees ik jullie artikels, dat is mede gesubsidieerd door die ECPM.
Ja, de ECPM was daar met name ook zelf aanwezig om hun Europese plannen te presenteren, om zichzelf te presenteren, want heel veel ChristenUnie-leden die weten ook eigenlijk niet wat de ECPM precies is en wat ze doen. Dus de voorzitter die er nu is, was er ook om daar een toespraak over te geven. Dus dat was ook echt onderdeel van dat partijcongres.
Okay.
En ECPM financierde ook het partijcongres van de ChristenUnie.
Ja, jij bent er geweest op dat partijcongres. Ja. Ja. Hoe was dat?
Ik vond het heel erg grappig om te merken dat dit zijn denk ik best wel actieve ChristenUnie-leden die naar zo'n dag komen. En dat ik dan meerdere mensen vroeg of ze dan de ECPM kenden. En dat er dan toch heel erg het geluid was van, ja, eigenlijk nog nooit van gehoord. En er was een hele pubquiz georganiseerd over het leren kennen van de ECPM.
Een pubquiz? Ja,
ja, het was in een zaaltje hadden ze bedacht, we gaan een quiz doen om te kijken hoe goed iedereen op de hoogte is van Europese politiek, maar ook van deze partij. Ja, en als er dan dus hele betrokken ChristenUnie-leden eigenlijk geen idee hebben wat die partij doet en wat het eigenlijk is, terwijl ze al sinds 2010 in het Europees parlement zit, is dat toch wel fascinerend.
Ja, ja, ja. Nu is het dan, voldoen ze meer aan de criteria van een politieke partij? Ze zitten echt in het Europees parlement of is het nog steeds
meer? Nee, dat zaten ze ook al, maar ze hebben dus geen eigen fractie.
Nee, nog steeds niet.
Nee.
En de ChristenUnie, waar hoort die dan bij in het Europees Parlement?
Die zijn nu bij de Europese Volkspartij aangesloten. Die zaten in een fractie van Europese hervormers. Ik vergeet altijd hoe die precies heet. Samen met de SGP.
Ja.
Maar een tijdje geleden hebben ze gezegd, dat vinden we te te extreem eigenlijk worden. Ik geloof dat Forum voor Democratie daar nu ook bij is aangesloten. Dus de ChristenUnie is onlangs overgestapt naar de Europese Volkspartij.
Maar dat vind ik wel gek. Waarom zitten ze niet bij de ECPM?
Ja, daar zitten ze dus ook bij.
Ja.
Dus de Europarlementariërs van de ECPM vanuit de ChristenUnie, dus Anja Haga, die zit in de fractie van de Europese Volkspartij.
Okay.
Omdat ze dus geen eigen fractie hebben.
En de ChristenUnie is ook lid van de ECPM in Europa.
Ja.
Ja, dat is een Europarlementariër, is van de ECPM.
Maar die zit dan weer in een
andere fractie. Ja, het is onafvolgbaar.
Ja, ja, Europees politiek is sowieso niet gemakkelijk. Nee. Maar goed, dus dan hebben we het dus over de officiële Europese club van de ChristenUnie. Het is niet, dat is niks. Dat lopen ze ook, dat promoten ze ook zelf, blijkt dat op een partijcongres. En dan gaan we nu naar de club waar jullie de mails van gekregen hebben, Agenda Europe. En dat is een lobbyclub. Ik zeg het even mijn woorden, ik kijk naar jullie of het toch of het klopt. Een lobbyclub voor de waarden waar de ECPM eigenlijk ook voor staat.
Ja.
Christelijke waarden, tegen euthanasie, tegen abortus, tegen homoseksualiteit, LGTBI+, hoe het al tegenwoordig allemaal heet. Oké. Nog steeds is daar eigenlijk niks mis mee. In de zin van, je kunt het ermee oneens zijn, maar daar mag je een lobbyclub voor hebben, toch?
Ja, zeker. Nee, je mag je natuurlijk gewoon als zeker als christelijke partij, denk ik, inzetten voor die waarden.
Ja.
Ik denk dat wat interessant is, wat we in die lobbygroep terugzien, is niet alleen dit zijn de waarden die ons verbinden, maar ook welke personen verbindt dat met elkaar. Want we kwamen niet alleen maar Europarlementariërs en mensen van de ECPM tegen.
Nee.
En andere politici. Maar ook hele andere groeperingen die zich inzetten voor dit soort waarden. Zoals organisaties uit Amerika. Die worden aangemerkt als hate group tegen LHBTI-gemeenschap. Leden die voor media werken die geleerd zijn aan de Ku Klux Klan. Russische leden die geleerd worden aan het Poetin-regime, die ook in discussies pro-Russische standpunten konden uiten. Dus het was een soort van verzameling van best wel extreme figuren die toch allemaal bij elkaar werden gehouden om samen voor die waarden te staan. Maar daarin natuurlijk ook een hoop haat en desinformatie konden verspreiden.
Laten we preciezer zijn. Jullie noemen wat namen. Austin Roos, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Voorzitter van CFAM, daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat is een. Vertel me, wat is dat, Romy? CFAM, een Amerikaanse organisatie?
Die is aangemerkt door de Center for
Southern Poverty Law Center.
Als hate group, die zegt ze heel erg in tegen de LGBTQ-gemeenschap en hoe ze daar zo effectief mogelijk tegen kunnen strijden.
Ja.
En die Austin Roos, die haalt de hele tijd eigenlijk ieder artikel wat hij kan vinden wat negatief is over over iets uit die gemeenschap haalt hij heel erg aan. Maar dit is ook al een persoon die heel ver is gegaan. Die in 2014 bijvoorbeeld heeft opgeroepen om linkse academici allemaal neer te schieten. Of het is zeg maar wel een keer een stap verder dan we uit ons op een manier dat we willen strijden voor onze waarden. Het is ook echt wel haatdragend naar andere groepen. En hoe kunnen we die zo zwart mogelijk maken? En hoe gaan we dat doen? Het is veel strategischer, denk ik, dan ideeën uitwisselen en het delen van gedeelde standpunten.
Ja. En wat vindt Leo van Doesburg ervan, van zo'n extremist in zijn mailgroep?
Oh, ja, voor zover we kunnen zien in die mails lijkt hij dat wel prima te vinden, want hij spreekt zich er niet heel erg tegen uit in die zin, voor zover wij hebben kunnen vinden. En ja, zoals ik net al zei, het komt ook wel eens tot een wat heftigere discussie. Er zit bijvoorbeeld ook iemand in, volgens mij heb je die ook opgeschreven, Bogdan Stanciu.
Ja. Blij dat jij het uitspreekt. Ja.
Ja, weet ook niet of ik dit goed uitspreek eigenlijk.
Leidde een neonazistische groep, staat hier, herhaal ik uit jullie artikel, een agent van Rusland volgens Bellingcat.
Ja, hij staat op een lijst die de hoofdredacteur van Bellingcat ooit heeft gepubliceerd met vermoedelijke agenten van Rusland in het buitenland. En hij zit ook in die groep. Hij is best wel actief. En op een gegeven moment gaat het bijvoorbeeld over protesten die op dat moment in Roemenië plaatsvinden. En hij spreekt zich daarover uit in best een pro-Russische, op best een pro-Russische manier. En dan komt er eigenlijk iemand anders in de discussie en die zegt, ja, maar waarom luisteren we naar deze man? Want hij staat op die lijst. Ik wil hier wel protest tegen aantekenen dat hij dit hier zomaar kan verspreiden.
Oké. Okay.
En dan komt op een gegeven moment eigenlijk Leo van Doesburg tussen beiden en zegt, jongens, laten we het hier hebben over onze gemeenschappelijke waarden. En laten we het niet persoonlijk maken. En
niet meer over Rusland en niet meer over Roemenië.
Nee, dat is ook wel fascinerend aan die groep, is dat je ook ziet dat niet alleen christenen uit hele verschillende geloofsovertuigingen, zeg maar echt van Russisch-orthodox tot aan evangelisten, tot, zeg maar, alles komt daar samen. En ja. Allemaal omdat ze een gezamenlijke strijd hebben. En ik denk dat niet alleen geloofsovertuigingen die heel erg verschillend van elkaar zijn, maar ook politieke voorkeuren en dus ook bijvoorbeeld best wel pro-Putin of extreem gedachtegoed, allemaal een beetje aan de kant geschoven wordt en iedere keer wordt gesust om te zeggen, ja, maar we hebben met z'n allen één doel. En dat is, vind ik iets heel opvallends aan de mailgroep, dat zo van elkaar gescheiden wordt en dat dus ook lukt. Dus dat ze daar met 400 mensen iedere keer weer soms wel discussies hebben, maar over het algemeen heel erg duidelijk weten waar ze tegen strijden. En dat dus ook soms best wel hard aan toe gaat.
Ja. Ja. Ja, en dat contrasteert natuurlijk heel erg, denk ik, met hoe we de ChristenUnie in Nederland kennen.
Ja.
Of in ieder geval hoe ze zich de afgelopen jaren hebben gepresenteerd in Nederland.
Ja.
Dat verschil, dat contrasteert dus heel erg met hoe een Europese partij zich blijkbaar ook onder de radar, want dit is natuurlijk niet een publieke mailgroep, uit en waar ze zich mee bezighouden. En dat was denk ik voor ons ook interessant om over te schrijven in dit artikel, omdat dat een kant is die je anders niet zomaar te zien krijgt.
En wat zegt, jullie hebben natuurlijk de ChristenUnie, mensen van de ChristenUnie benaderd, we hebben dit gevonden, wat is hun reactie?
Het ChristenUnie-bestuur heeft eigenlijk vooral laten weten dat de mensen in die groep, dat ze niet staan achter wat er gebeurd is in de Gender Europe groep en ook niet staan achter het extremisme wat daarin heeft plaatsgevonden. En hoe zij dat naar voren brengen is heel erg dat het de mensen in die groep het op persoonlijke titel hebben gedaan en dat het niet namens de ChristenUnie is gegaan. En de ECPM zegt dat eigenlijk ook. Dit was bijvoorbeeld Leo van Doesburg, die heeft dit gezegd en dat is op zijn eigen titel en niet namens de ECPM. Dus ze distancieren zich heel erg van wat er gebeurd is in de groep.
Ja.
En
je kan ook zeggen, ze nemen dus geen verantwoordelijkheid ervoor. Het is gebeurd, het is overduidelijk gelinkt met elkaar. En ze nemen de afstand van alsof het personen zijn.
Ja, en nou, ze geven dus wel aan, want ze hebben dus ook die groep financieel ondersteund in evenementen. Dat geeft ze ook wel toe.
Die Agenda Europe.
Die Agenda Europe evenementen, ja. Daar heeft de ECPM dus hun subsidie deels voor gebruikt, in ieder geval hun partijgeld. En daarvan zeggen ze ook, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Dus dat in die zin nemen ze daar wel verantwoordelijkheid voor. Van dat betreuren we wel.
Nou, en de ECPM neemt ook wel voor gedeeld verantwoordelijkheid voor. Dat ze überhaupt zeggen, we hadden ons hier niet mee moeten, hier geen geld aan moeten geven. Maar we nemen er ook echt We vinden dat we dat niet hadden moeten doen. En Leo van Doesburg had dit niet moeten doen. En de ChristenUnie laat het er meer bij van... hoewel ze een gezamenlijk statement hebben gemaakt... dit is heel erg de ECPM en wij staan daar heel erg ver vanaf.
Ja.
En voor een gedeelte denk ik dat kan. Naast het feit dat natuurlijk wel nog Don Seder ook nog in de lijst heeft gestaan. En dat is iets wat we dan wel een beetje aan de kant hebben geschoven.
Ja, Don Seder, de huidige Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.
Ja.
En die stond met zijn mailadres ook in die Agenda Europe lijst. Maar heeft er zich niet in uitgesproken?
Nee, hij is nooit uitgesproken. Maar hij stond wel op de ledenlijst van mensen die onderdeel waren van de groep. En het is wel... Hij zegt zelf dat hij ooit op de maillijst terecht is gekomen. Maar het was een besloten groep. Dus je kon niet zomaar in die groep komen. Dus daar moet je natuurlijk wel iets voor gedaan hebben. Of in ieder geval daar toestemming voor gevraagd hebben.
Maar wat hij er verder mee te maken heeft, is niet te traceren. Want hij heeft
niet actief in de groep.
Nee. En hij wilde ook niet ingaan verder op de inhoud die werd besproken in die groep.
Nee?
Dus dat, nee.
Waarom niet?
Ja, ik denk omdat hij zich ervan... distancieert. Dat is echt...
Hij houdt erbij, ik stond op een maillijst.
Ja, ik heb er veel niks mee te maken.
Ik heb geen idee wie dat financierde en wat er allemaal voor groepen bij betrokken waren.
Ja. Maar de ChristenUnie heeft er dus wel mee te maken, maar dat nemen ze nu afstand van. Want ze zijn lid van die Europese Club en die Europese Club subsidieert deze Agenda Europe. Dus ze zijn er wel degelijk bij betrokken, maar dan zeggen ze nu van, dat hadden we niet moeten doen.
Ja, dat zegt de ECPM dus. Dat hadden we niet...
En de club bestaat niet meer, begrijp ik.
Nee, het is overgegaan. Ja. In 2019 werd er door een Europees onderzoeker, Neil Datta, een rapport gepubliceerd over Agenda Europe en over hun manifest, wat ze eigenlijk hebben geschreven. Of een soort van manifest dat in die groep wordt verspreid van dit moet leidend zijn voor hoe wij ons presenteren en wat we doen.
Ja.
Dat heet Restoring the Natural Order. En daarin omschrijven ze eigenlijk hun strategie. En dat is bijvoorbeeld, neem de taal aan van mensenrechten. Dus spreek over het recht van het ongeboren leven.
In plaats van tegen abortus.
In plaats van we zijn tegen abortus.
Of heb het over familiewaarden in plaats van we zijn tegen LGBTQ+.
Ja.
Probeer aanspraak te maken op subsidies van instanties die er zijn. En daar heeft die onderzoeker toen een groot rapport over geschreven. En dat heeft best wel veel aandacht gekregen. En toen is er dus ook best wel veel aandacht naar Agenda Europe gegaan. Toen hebben ze eigenlijk gezegd, we doeken de club op. We beginnen een nieuwe club, dat heet Vision Network. En we gaan daarin verder. Maar we denken dat iemand dit gelekt heeft uit onze groep. Of dat iemand zijn mail heeft open laten staan. En dat iemand toen dit manifest heeft gevonden. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus we gaan verder in een nieuwe groep. En daar mogen jullie nog steeds lid van worden. Maar dan moet je wel je aanmelden. En we moeten je aanmelding goedkeuren. En je moet door iemand aangedragen worden. Dus toen zijn ze wat voorzichtiger verder gegaan.
Ja, maar dat is het dan eigenlijk wat ik hoor. Ze bestaan nog steeds. Alleen ze hebben zich heropgericht om opnieuw te kunnen groeperen.
Ja. Ja, wij zien op een gegeven moment in de laatste mails waar we zicht op hebben, dat er wordt gezegd vanaf vanmiddag bestaat Agenda Europe niet meer en gaat het over een Vision Network. En dan moet iedereen zich dus via een link aanmelden als ze daarin willen komen. Dus er is nog steeds een netwerk, alleen hebben wij geen zicht op wie daarin zit. En de ECPM heeft gezegd dat zij niet meer erbij betrokken zijn. Maar dat kunnen wij niet controleren, want we hebben geen toegang tot die groep. Ja.
Nee, en de bedoeling is denk ik ook dat de toegang daartoe nog moeilijker is geworden. Want het is dus ook wel, juist met al die strategie van hoe presenteren we ons naar buiten toe, volgens mij belangrijk dat dit allemaal binnen kamers blijft. Dat zeggen ze ook wel een aantal keer in die mailgroep. Want er wordt eigenlijk heel vrij gesproken en heel niet gecensureerd.
Ja,
maar
niet gecensureerd.
Over,
ja.
Allerlei zaken.
Ja, ja. Ja. Ja, het wachten is op een nieuw lek van de visie.
Ja, zeker. Meld ons.
Kan ook via de podcast. Ik noem dadelijk het mailadres. Duidelijk. Nou heet het artikel in de Groene van deze pinautomaat voor extremisme. Is dat niet wat hard uitgedrukt of klopt dat wel, die titel?
Nou, het komt van de onderzoeker die in 2019 dat onderzoek heeft gedaan. Die heeft
dit Neil Datta.
Ja.
Ja.
In zekere zin denk ik dat Agenda Europe best wel een extreme lobbygroep was. En ook extreme uitingen zijn gedaan. En de ECPM daar eigenlijk toch op een bepaalde manier, zeker tot het einde van Agenda Europe, fungeerde als een soort manier om subsidies te krijgen. Dus ik denk dat het woord pinautomaat vandaan komt. Ik vind het eigenlijk wel een mooie titel.
En het is jullie artikel, het is heel verhelderend over wat er bij die conservatieve clubs achter de schermen speelt, hoe dat gaat. Laten we even over het onderzoek praten. We zitten alweer bijna aan het einde. Wat was nou... Je krijgt een bak e-mails. Dacht je dan meteen, dit gaat een verhaal worden? Of denk je, nou, dan moeten we eens kijken wat hierin zit?
Nou, ik denk dat... We wisten al een beetje wat Agenda Europe was. Want dat heb ik 3 jaar geleden ook al onderzoek ernaar gedaan. Ja. Dus we wisten wel dat het is interessant. Dus we hadden wel al bedacht...
Dit is een vrij extremistische club.
Ja, we kunnen daar wel een verhaal uit optekenen. Mm-hmm. Maar wat ik het moeilijkste vond aan dit onderzoek... is dat je ook soms gewoon denkt... ja, ik zit hier gewoon soms echt met een stel idioten te lezen... wat ze allemaal voor nieuwsartikelen naar elkaar doorsturen... en ideeën hebben en het hebben over... het gaat echt van discussies over... hoe gaan we om met het woord genderideologie of sodomie-discussies... tot aan hoe is het wel of niet goed om tegen LGBTQ-rechten te zijn... als we het hebben over de oorlog in Oekraïne. Dat je soms een beetje denkt, van het is een beetje hallucinant.
En ook
wat hallucinant, ja, sorry.
Ja, maar dat je soms bijna denkt, ja, is het nou strategisch? Is het nou heel slim? En je wil gewoon eigenlijk kunnen laten zien... Dit zijn de mails en dit is daar het gevolg van. Zeg maar, ze sturen een juridisch advies en dat wordt daar geïmplementeerd. Maar het is veel, veel losser zand. Dus je bent af en toe gewoon een beetje aan het lezen... en dan denk je, oh ja, nou dit is eigenlijk ook wel opmerkelijk. Maar wat is nou uiteindelijk, wat verandert er door zo'n mailgroep? Of wat verandert er door zo'n groep wat je kan aanwijzen dat het effect heeft?
Ja.
Of is het gewoon, dat is natuurlijk sowieso het moeilijke met verhalen over lobby is... wat doet het nou eigenlijk?
Ja. En, nou, geef eens antwoord op die vraag. Wat doet het nou eigenlijk als je het samen zou moeten vatten?
Ik denk aan de ene kant dat het een... ik denk dat het heel erg interessant is hoe het met taal gaat. Dus hoe je met kleine dingen anders benoemen. Zoals we net al even zeiden van dat je het niet meer hebt over anti-homorechten. Maar je het hebt over familiewaarde. Dat soort kleine dingen een manier zijn om een debat een klein beetje te verschuiven. Of in Europa. En we hebben ook wel een paar kleine voorbeelden gehad... waarin je dan ziet dat er in de mailgroep... bijvoorbeeld een Oostenrijkse parlementslid... die stuurt dan een e-mail en die zegt... goed nieuws, klein goed nieuws uit Oostenrijk. Er is een wet doorheen gekomen... waardoor we foetussen vanaf 500 gram kunnen inschrijven... in het geboorteregister. En dat is belangrijk voor onze het recht van het ongeboren leven. Dus kijk of je dit ook kan implementeren in jouw land.
Ja.
En dat zijn natuurlijk kleine juridische dingen... waardoor we dan in Nederland... we kunnen dat niet direct aan elkaar koppelen, maar... We zien in Nederland in 2018 een vergelijkbare initiatiefwet in het basisregistratie personen, waarin foetussen kunnen ingeschreven worden vanaf conceptie als ouders hun kind zijn verloren.
Ja.
En dat is eigenlijk eenzelfde soort wet, waardoor je aan het...
Die ook door de pro-life lobby wordt gebruikt, volgens.
Ja, dat zat ook in de vorige podcast, maar dat is helemaal niet erg om dat nog een keer te vertellen. Dat was notabene een initiatiefwetvoorstel van D66.
Ja. Ja.
En dat kwam uit een vrij grote beweging onder de bevolking voort van mensen die het prettig vinden, dat is een verkeerd woord, die het belangrijk vinden dat hun doodgeboren kind toch bestaat.
Erkend wordt.
Erkend wordt, dus dat hij ook in basisregistratie personen mag staan. Ja. Maar diezelfde wet, maar dat was niet de bedoeling van D66, die wordt dus door die Agenda Europe beweging, of door de Europese christelijke beweging, gebruikt om...
Nou ja, we weten niet helemaal of het idee voortkwam uit de Agenda Europe groep, maar in diezelfde periode toen... toen het Kamerdebat was en het als een hamerstuk door de Kamer ging... dat de initiatiefwet om foetussen in te kunnen schrijven werd aangenomen... zien we dat 2 maanden later toevallig Don Seder van de ChristenUnie...
Ja.
Met een vrouw naar het BRP gaat om haar geaborteerde foetus in te schrijven.
Ja.
En, want zij had spijt van haar abortus.
Want zij had spijt van haar abortus en zij wilde dat kind dan toch erkennen. En dat zijn precies die overwinningen die wij dan bijvoorbeeld ook terugzien in die mailgroep... waarin je dan net het het recht... Het is niet alsof dat
direct
aanvalt. Nee. Maar je erkent een stukje persoonlijkheid aan iets toe. Terwijl het feit dat we abortus kunnen legaal is in Nederland... is omdat komt de dood ter wereld, wordt het geacht nooit te hebben bestaan.
Ja.
Maar je erkent hiermee wel een bepaalde vorm van persoonlijkheid toe aan een foetus.
Ja.
Waardoor je eigenlijk twee definities krijgt in de wet. En er toch een soort tegenstrijdigheid komt. En dat zijn gewoon misschien hele kleine dingen die een overwinning zijn. Maar het zijn wel... Ze zijn toch wezenlijk.
Ja.
Ja, en ik denk daarnaast ook wel in het algemeen... het is gewoon zo'n inkijkje in zo'n mailgroep van zo'n lobby... dat krijg je gewoon niet vaak. En het blijft best wel onder de oppervlakte wat er allemaal gebeurt. Maar ja, zij zijn natuurlijk niet de enige groep waarin rechtse of radicaal rechtse personen zich verenigen om strategieën te bespreken. En ik denk wel dat we ook in aanloop naar de komende Europese verkiezingen ook wel effect zien van de steeds betere organisatie van rechts en radicaal rechts. Want er wordt een grote ruk die kant op verwacht bij de Europese verkiezingen. Ja. Dus ik denk dat het sowieso interessant is om daar een inkijkje in te krijgen. En daarom ook wel waard om over te schrijven. Ja, en het was ook gewoon een soort hallucinante trip inderdaad door die mailbox. We hebben ook al veel gelachen.
Ja, dan kan we
weer. Er is ook een mevrouw die schrijft die heeft dan een essay geschreven over het feit dat zij aandraagt dat vrouwelijke foetussen vaker geaborteerd worden dan mannelijke. En dat essay heet dan Girls Just Wanna Be Born.
Dan gaat het over femicide en dan wordt dat dan heel erg gedeeld. En je moet ook soms best wel lang nadenken van, wat bedoelen ze hier nou mee en wat is nou, wat support hier nou de strijd of zo? Ik heb er soms best wel lang, dat je lang duurt voordat je er bent. Het is een andere manier van nadenken ook.
Ja, ik kan me voorstellen dat je ook momenten hebt gehad dat je dacht, ja, we hebben wel heel veel e-mails, maar wat moeten we er nou eigenlijk mee?
Ja, we hebben ook heel veel dingen uiteindelijk niet gebruikt die we dan gewoon in het begin dachten, oh ja, dit is ook al wel interessant of niet. Maar ja, we hebben ook heel veel, er is ook heel veel uitgebleven.
Ja. Goed, lees het allemaal in de groene. Dankjewel Marieke Rotman en Romy van den Burg. En Allard van der Woud, laten we hem ook nog even noemen. Lees deze week in De Groene ook een coververhaal dat antwoorden zoekt op de vraag, hoe wordt Europa Trump-proof? Ja, De Groene van deze week staat ook een grote foto van Trump op de voorpagina. Ik weet niet wat dat voor de losse verkoop gaat doen. Het zou namelijk heel goed kunnen zijn dat de Europese Unie bij een republikeinse overwinning zelf moet zorgen voor onze veiligheid, economie en democratie. Een al langer lopend debat is dat. En een uitgebreid verslag uit Brazilië, waar president Bolsonaro na zijn verkiezingsnederlaag zijn entourage aanzette tot een staatsgreep. Lijkt ook een beetje op Trump. En zo blijkt uit recent vrijgegeven documenten die een ontluisterend bewijs hiervoor leveren. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat naar podcast@groene.nl, via de mail dus, podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Boje Bogaert en Kees van den Bos. De muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.